Mooi, hè? Ik vind het toch wel een hele geheimzinnige kast. Ik ga eens even kijken. Ik hoop voor Ruben dat Vanja wel weer terugkomt. Anders heeft hij wel een probleem. Lucy Pevensie. Ik weet niet of jullie de film ooit wel eens hebben gezien. Narnia komt het fragment uit. En Lucy Pevensie gaat midden in de Tweede Wereldoorlog, als Londen gebombardeerd wordt, met haar andere zus en haar twee broers naar het platteland. Omdat ze moeten vluchten eigenlijk, omdat het niet veilig meer is in Londen. En ze komen in het grote landhuis van een professor, een oude verstrooide professor. En die biedt ze onderdak. Er is veel gebeurd in die oorlog. En het wonder is dat veel van die kinderen gelukkig de oorlog hebben overleefd. Maar op een dag dan zijn ze aan het verstoppertje spelen. En dan verdwijnt Lucy in een kamertje zoals we ze net zagen. En dan gaat ze de kast in en ze ontdekt een wonderbaarlijke wereld. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik vind dat we in een redelijk gekke en gestoorde wereld leven. Soms heb ik het gevoel dat ik even in die kast wil verdwijnen. Dat ik heel even het koninkrijk van God weer wil zien en wil aanraken. Dat ik even in de wereld van God wil zijn om weer in de normaliteit te zijn. In de schoonheid, in de mooiheid, in de compleetheid. In alles wat goed is. Niet meer in het stukken, niet meer in de pijn, niet meer in het verdriet wat we hier allemaal meemaken op aarde. En het zijn twee totaal verschillende werelden. En het mooie is dat de grote apostel Paulus in de brief van 1 Korinthe schrijft. Hij heeft daar een heel mooi hoofdstuk geschreven over hoop, geloof en liefde. Dat hij het verhaal eindigt met, en het belangrijkste van deze is de liefde. En meestal zitten wij als christenen daar een punt. Dat is fijn, de liefde, die is belangrijk. Hoop en geloof ook, maar liefde is belangrijk. Maar daar stopt hij niet. Hij eindigt met een heel erg raadselachtig stukje nog erachteraan. Weet je wat er staat? Hij zegt, toen ik klein was als een kind, dacht ik als een kind. En nu zie ik nog als door een spiegel in raadselen. Ik snap er niet veel van. Ik ben hier nog op aarde, ik ben hier in deze wereld, in mijn lichaam, met alle pijn en moeite. En soms dan kijk ik in een spiegel, dan kijk ik naar God en dan zie ik nog een raadsel. Dan kan ik het niet goed zien. Ik weet niet of je 's morgens wel eens voor de spiegel staat. Als je net onder de douche bent geweest, dan is je spiegel helemaal beslagen van het vocht of van de nattigheid. En dan zie je niet zoveel. Dan zie je niet zo knap als je bent. En dat beeld wil ik vanochtend voor ons houden. Soms dan zien we het koninkrijk van God in deze wereld niet zo scherp. Dan is het nog een raadsel voor ons. Dat is een beetje vaag. En als we naar het kerstverhaal gaan, dan denk ik aan die oude wereld van 2000 jaar geleden, van heel vroeger, waar allemaal mensen heen en weer bewogen, waar alles gebeurde. En dat verhaal blijft voor mij ook wel eens een raadsel. Het is uiteindelijk een verhaal van mensen. En ik wil vanochtend jullie even heel kort meenemen naar een aantal van die mensen die in dat kerstverhaal hebben meegespeeld. En dan begin ik uiteraard bij Jozef en Maria. Ik denk dat de kinderen, jullie kennen ze wel, hè? Jozef en Maria. En wat was Jozef? Wat deed hij voor werk? Wie weet dat nog? Timmerman. Juist, hij was een timmerman. En zal ik je wat vertellen? Hij had een hartstikke leuk shopje. Daar maakte hij allemaal spulletjes. Hij maakte meubeltjes en hij maakte stoelen en tafels, denk ik. En op een dag, want hij was nog niet zo oud, ik denk dat hij een jaar of 16, 17 was, liep hij door het dorp. En je raadt het al, hij zag een mooi meisje. Maria. Ja, en weet je, zoals dat altijd gebeurt als je verliefd wordt, wat gebeurt er dan? Dan ga je erachteraan, dan ga je er werk van maken. Iedereen van ons zal het wel weten. We zijn ooit een keertje bij elkaar gekomen. Dus Jozef en Maria raken stiekem op elkaar verliefd. En ze worden hartstikke blij. Ze gaan alles plannen voor hun bruiloft. Ze gaan verloven. Ze maken er een groot feest van. En dan op een dag, als Maria thuis bezig is in die voorbereidingen van het feest, en 's morgens opstaat, dan loopt ze naar beneden om koffie te gaan zetten. Ze denkt, lekker de dag beginnen, vrolijke dag. En ze komt beneden met haar koffiemolentje. En ze is bezig in de keuken. En ze pakt de koffiepads misschien wel. Nee, die hadden ze toen nog niet, hè, geloof ik. Nee. Ging allemaal met de hand, werd gemalen. En ze is lekker een beetje aan het zingen. En ze denkt over de tijd die gaat komen. En opeens Een gigantisch licht in de keuken. Wat denk je? Wie weet het van de kinderen? Wat gebeurde er? Er kwam een engel. Zo. En ik wil niks zeggen. Maar als ik 's morgens naar beneden ga om koffie te zetten. Dan heb je wel eens een engel. Heb je wel eens een engel 's morgens in de keuken gehad? Nee hè? Nou, ik wel. Ik heb heel vaak een engel in de keuken. Elke dag, daar zit ze. Dat is mijn engel. En, nee, even alle grapjes daar gelaten. Ik denk dat ze enorm geschrokken is. Dat er een grote engel in al de pracht en praal en heerlijkheid staat. En zegt, Maria, wees me niet bang. Oh, denkt Maria, nee, ik hoef niet bang te zijn. Maar waarom zou ik bang moeten zijn dan? Dan komt er een verhaal. Want de engel die brengt best wel een moeilijke boodschap. Hij zegt, Maria, je zult zwanger worden. Je zult een kind baren. Je zult de naam Jezus geven. Moet je even voorstellen, je bent verloofd. Je bent bezig met de voorbereiding van je trouwen. En er komt een engel en die komt een moeilijke boodschap brengen. Dat je vast zwanger gaat worden. En in die tijd, in die setting, zoals nog steeds in het Midden-Oosten. Als je als ongetrouwd meisje zwanger was, had je een probleem. Had je een groot probleem met je familie, met de mensen om je heen. En dan had je wel wat uit te leggen. Het eerste wat Maria denkt is, hoe zit het met Jozef? Hoe moet het daarmee? De engel zegt alvast, geen probleem, hoef je niet over in te zitten. Jozef heb ik al ingelicht. Jozef weet al dat er een baby aan zit te komen. En hij zal bij je blijven. De hele weg, totdat je zwanger bent en totdat je je kind baart. Ik denk dat Maria die dag een moeilijke dag heeft gehad. Maar weet je wat ze zei? En ik denk dat het ook voor ons heel belangrijk is in onze moeilijke periode. Zoals wij ook wel eens, voordat we hele gekke situaties komen te staan. Ze zegt, mijn geschiede naar uw woord. Kunnen wij dat ook zeggen? Zijn wij ook beschikbaar deze kerst? Om tegen God te zeggen, al is mijn omstandigheid niet perfect. Al loopt het niet helemaal zoals ik wil. Al is het eigenlijk misschien heel erg moeilijk. Mijn geschiede naar uw woord, Heer Jezus. Lastig. We verplaatsen eventjes onze camera. En we gaan van Maria en Jozef naar drie mannen die ofwel helemaal in Babylon ergens zitten, ofwel helemaal ergens in Turkije. De geleerden zijn er nog niet helemaal over eens waar het is geweest. Maar die drie wijze mannen, die zaten elke dag heel goed te studeren in allerlei boeken. Want die hadden kopie bij zich. Moet je eens even kijken wat er in het boek staat? Moet je even kijken? Kan je het lezen? Nee, dat is lastig, hè? Nee, dat is wel heel vroeger. Dat is Hebreeuws. En ik denk dat die mannen de hele dag als wetenschappers overal en ergens hun geld verdienden om kennis te brengen aan hooggeplaatste mensen, aan machthebbers, aan gouverneurs. En zij werden gevraagd om advies te geven bij moeilijke staatszaken. En daarom zaten ze altijd in die hele dikke, moeilijke boeken te lezen. En zo kwamen ze op een dag ook in een Hebreeuws boek. Het boek van de profeet Micha, het boek van de profeet Jesaja. En ik kan me ze voorstellen dat ze daar een stukje lazen. En lazen, er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. Het huis van David zal weer hersteld worden. En ze hebben daar met z'n drieën elkaar aangekeken. En dachten, ja, wat moet je daar nou mee met die oude teksten? En ondertussen keken ze ook naar de hemel. Ze keken naar de sterren en ze bestudeerden die. En in die tijd zou je zeggen, het waren een soort van astronomen. En vergis je niet, er staat heel veel in de sterren. Heel gek. Geloof je niet, hè? God heeft in de schepping, in de sterren, ook heel veel gelegd. Hij heeft zijn boodschap erin gelegd. Hij heeft zijn verhaal daarin tot uitdrukking gebracht. En langzaam maar zeker komen wetenschappers erachter dat er veel meer achter de sterrenhemel zit dan wij ooit zullen kunnen weten. We weten niet eens alles, we kunnen niet eens alles zien. Er komt nog licht tot ons van sterren die niet meer bestaan, meer stilstaan. Het is nog steeds naar ons onderweg, omdat het zo ver is. Maar die mannen die waren de hemel aan het bestuderen, net als Columbus, die met zijn hele eenvoudige middelen vanuit Spanje naar de Nieuwe Wereld zeilde met zijn schip en een heel eenvoudig kompasje bij zich had en een sextant om op de sterren zijn reis uit te banen. Hij is er gekomen. En wij denken vandaag de dag, hij had ineens een tomtom, hoe kreeg hij het voor elkaar? Maar het is hem gelukt. Dus de mensen in die tijd waren heel wijs en heel verstandig. En uiteindelijk ontdekken ze door alles bij elkaar te brengen, alle stukjes en alle puzzelstukjes, dat er ergens iets moet zijn gebeurd in Israël. En ze pakken hun boeltje op en ze Ze nemen hun spulletjes mee en zoals ze gewend zijn om naar alle machthebbers te gaan. Ze nemen cadeautjes mee, dure cadeautjes. Want ja, je moet toch ook een beetje je netwerk gaande houden en je cliëntelen, dat is belangrijk. En ze pakken alles in hun kamelen en in hun ezeltjes en ze gaan op weg naar Jeruzalem. Want daar zit de machthebber van Israël. En die machthebber die heeft ook de boeken gelezen. Misschien nog wel meer dan drie wijzen. Alleen heeft hij het niet gesnapt. Hij heeft wel veel gelezen, maar hij snapt het niet helemaal. En hij zegt, hey jongens, als jullie dat kind vinden waar jullie naar op zoek zijn, hè, wat jullie hebben ontdekt in de boeken, moet je hem even op de hoogte stellen, want dan kom ik ook om hem af te maken. Dat zegt hij niet bij, dat denkt hij in zijn hoofd. Want hij was de grote koning en hij was de machthebber in Israël. Wat kunnen we leren van het feit dat deze drie wijzen met al hun kennis en met al hun relaties en met al hun bijzondere positie naar Bethlehem trekken, naar Jezus, hem vinden, knielen en hem aanbidden. Dat ze bereid waren om te gaan. Kennis is op zich niet fout. Als je aan het studeren bent, fantastisch. Ga ermee door vooral. Doe het in het Koninkrijk van God. Blijf studeren. Maar het draait uiteindelijk om het knielen bij Jezus. Bij de kribbe. En zeggen, Heer Jezus, wat bijzonder dat we u mogen ontmoeten. Ik ga volgend jaar weer studeren. Weet je van sommigen van jullie. En ik heb een aantal van mijn studieboeken gekregen van hele geleerde mensen. Ik ga weer theologie doen. En dan is het zo mooi om te lezen dat een of andere professor, dokter die een boek geschreven heeft, een heel verhaal houdt over allerlei normen en waarden en hoe gaan we daarmee om in het christelijk geloof. En dan eindigt hij zijn boek en dan zegt hij, maar als we de Heer Jezus niet in ons leven hebben, dan hebben we niks. Dan zijn al onze normen en dan zijn al onze waarden en is al onze studie waardeloos, daar hebben we niks aan. Het draait om hem, het draait om Jezus. En daar ben ik zo blij mee. Je mag best geleerd zijn, je mag allerlei titels achter je naam hebben. Maar weet dat het draait om Jezus. We gaan naar de laatste mens in het verhaal, die ook de Heer Jezus als baby gaan ontmoeten. En we proberen wat duidelijkheid te krijgen in de laatste mensen die in de heuvels rondom Bethlehem liggen. Wie denk je dat dat zijn? Wie van de kinderen weet het? Wie waren er 's nachts wakker? Niet de bakker, maar... Zeg het eens. De herders, juist. En de herders, jongens, in tegenstelling tot de wijzen, dat waren de types van, mag ik het zo zeggen, op z'n Rotterdams, niet lullen maar poetsen. Altijd bezig, altijd wakker. En ze waren altijd bezig in de heuvels met hun schapen. En als je bovenop de heuvel stond, ik ga heel even naar Tilly, want jullie denken misschien, wie is dat? Waarom is hij hier bezig? Tilly is een schilderij aan het maken, tijdens de dienst. Ik vind het heel mooi al. Prachtig. Leuk dat je dat wilt doen, joh. Je ziet het al, de heuvels, die lagen rondom het dorpje Bethlehem. En dan konden de herders daar beneden zien wat er allemaal gebeurde. En het bijzondere was, je had twee soorten herders. Je had herders die hadden een kudde die overal en nergens maar steeds rondliep. En dan trokken ze heel ver het land in. Maar je had ook herders die dicht bij het dorp bleven. En die hadden dan een soort van compound, zeg je in het Engels, een soort... stenen muurtjes die rondom een ruimte waren. En daar werden 's nachts de schapen ingelegd. En het hele bijzondere aan deze herders van Bethlehem was dat zij één specifieke taak hadden. Dat weten de meesten van jullie waarschijnlijk niet. Maar alle kleine schaapjes die geboren werden, die waren per definitie bestemd voor de dienst in de tempel. En het klinkt misschien een beetje zielig, maar ze werden daar geofferd. Want dat was in die tijd... Ja, de gewoonte in de tempel, om de zonde van de mensen te verzoenen, moesten er lammetjes geofferd worden. En die moesten smetteloos zijn, volledig compleet. En dat was de taak van deze specifieke herders in de heuvels, om die schaapjes aan de tempel te leveren. Je houdt het niet voor mogelijk, je verzint het niet. Ik vind het een heel symbolisch gebeuren. En die nacht, als een van de herders, laten we maar even Jacob noemen, als hij lekker gaat zitten en om de beurt waken... Dan, na zo'n lange dag, is het best wel lekker om even heerlijk, nadat je van het kampvuur hebt genoten, na zo'n lange dag, eens even na te denken over wat er allemaal gebeurd is. En terwijl Jacob daar zit en het langzaam maar zeker donker wordt aan het eind van de dag, en de warmte wat wegtrekt en de koelte neerdaalt, zakt hij steeds verder weg eigenlijk in zijn slaap. Maar die slaap duurt niet zo lang. Maar na 10 minuten schudt een van zijn collega's hem wakker. Hij zegt, hey joh, Jacob, wakker worden. Wat is er allemaal? Het moment dat hij opstaat, staat hij met zijn mond vol tanden. De hele lucht is vergeven van het licht. Ongelooflijk, ik had nog nooit zoiets gezien. En de 3 jongens die staan daar te kijken en zeggen, wat is er aan de hand? Naar links kijken ze, zo ver als ze kunnen kijken, zien ze. Ja, wat is het? Wat was het, jongens? Meisjes, wat was het? Wat zagen ze? Ja, zeg het. Engelen, weer engelen, weer bijzonder. Dat was niet de eerste keer. En terwijl Jacob met zijn mond vol tanden naar links kijkt en naar rechts kijkt, zo ver als hij kijkt, en naar boven kijkt en achter hem kijkt naar de engelen, hoort hij Gloria in Excelsis Deo. Nou, ik probeer me wel eens voor te stellen wat er geweest is. Midden in die nacht in die heuvels, waar de krekels nog wat natjierpen van de dag, dat ze om zich heen de Shekina van God zien. De heerlijkheid van God staat er in het Grieks. Het was niet zomaar iets, maar God zelf kwam naar ze toe. God zelf kwam naar beneden om te zeggen, hey lieve mensen, wakker worden. Er staat iets te gebeuren in het dorpje beneden. Ga er maar naartoe. En terwijl ze kijken, zien ze een heel lichtend pad voor zich uitkomen naar een deur in het dorpje beneden. Ze pakken hun boeltje op. Ze denken, nou met die schapen, dat komt wel goed, dat zien we morgen wel weer. En ze rennen naar beneden naar het dorp. En zodra ze bij de deur van de stal gekomen zijn, doen ze hem open. En wat zien ze? Een feest! Een feest met allemaal aparte mensen. Er zitten mensen met rijke tulbanden, met mooie gewaden aan. Er zitten de buren, die zitten daar. Er zit iemand die de beesten verzorgt. De herbergier die zo komen kijken wat er achter zijn huis aan de hand was gebeurd. Het halve dorp staat daar. En ze zeggen, hallo, sorry, mogen we even kijken? Want we willen ook wel zien wat er aan de hand is. En dan komen ze naar voren. En dan kijken ze, dan lopen ze naar het kribbetje. En dan zien ze de baby zien. Dan zien ze de baby liggen. En dan zeggen ze, ongelooflijk. Dat daar al die engelen voor kwamen. Dat daar de heerlijkheid van God voor ons verscheen. Wat een raadsel. Wat een koninklijk raadsel. Wat gebeurt er allemaal in die nacht? Ik snap het niet. Ik snap het niet. God is met zijn geest bezig. Hij stuurt engelen. Hij stuurt een ster om de wijzen te begeleiden. Hij geeft wijsheid en kennis. Hij geeft inzicht. Een wonderbaarlijke nacht. Een wonderbaarlijke nacht. En het speelt zich allemaal af in een paar uurtjes wat daar gebeurt. Weet je, als ik daar bij die stal had gestaan, bij dat kribje, dan had ik soms gedacht, wat bijzonder, wat apart. Het is maar een raadsel. Waarom is deze baby gekomen? Waarom heeft God ervoor gekozen om de spiegel van zijn kant af te verbrijzelen, stuk te maken en er doorheen te stappen en onze wereld binnen te komen? De stal van Bethlehem, waar het verhaal van God en het verhaal van de mens bij elkaar komen. En waar we voor het eerst mogen zien, als je de Heer Jezus hebt gezien, dan heb je God de Vader gezien. Jezus zal later in zijn leven zeggen, als je mij hebt gezien, dan snap je ook wie God is. Als je mij volgt, als je mij leert kennen, als je naar me luistert, als je achter me aangaat, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Wat verbindt al deze mensen die er in de stal komen? Wat verbindt jou en mij er misschien aan? Weet je wat er gebeurde met deze mensen in die nacht? Ik weet zeker dat hun leven op de kop werd gezet. Het was nooit meer zoals het voorheen was, want ze hadden een engel gezien. Ze hadden God gezien, ze hadden de stem van de Heer verstaan. En ik hoop dat als je vandaag hier weggaat, dat je kunt zeggen, als ik de Heer Jezus heb gezien, dan is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest. Ik kan het je garanderen. Een leven met de Heer Jezus is niet het makkelijkste wat je kan leiden. En velen van ons hier in de zaal, die kunnen daarover mee vertellen. Die weten dat het je wat kost. Als je naar de stal toe gaat, als je de Heer Jezus hebt ontmoet. Als je weet wie Hij is voor je leven. Het kost je wat. En je krijgt er ook zo ontzettend veel voor terug. Het komt als de Heilige Geest je leven overneemt. Als je tegen de Heilige Geest zegt, help mij maar, leid mij maar. Dan moet je zien wat je mee gaat maken. Dan moet je eens kijken wat avontuur het is. Het wordt nooit meer hetzelfde als het geweest is. Het raadsel van de schepping, het raadsel van vandaag de dag, het raadsel van alle ellende en oorlogen die we om ons heen zien, wordt daar beantwoord in de kribbe. Waar de Heer Jezus kwam en zei, ik ben voor jou gekomen. Vandaag zegt Hij, ik ben er voor jou gekomen. Ook wel voor je buurman en voor je buurvrouw. Ik ben ook voor jou gekomen. Wat ik je leven wil herstellen. Tot slot. Er zijn nog 2 mensen, Simeon en Anna, die een paar dagen later in de tempel de Heer Jezus nog ontmoeten. Dat is iets wat ik vannacht eigenlijk bij bepaald werd. En ik weet niet voor wie het is in de zaal. Misschien is het wel voor jou. Simeon had een hele bijzondere belofte gekregen dat hij de Heer Jezus nog zou zien voor hij zou overlijden. Heel bijzonder. Hij was een godvruchtig man, hij leefde zijn hele leven al in de tempel en hij bad. En elke dag ging hij kijken of de Heer Jezus er al was, of de Verlosser al gekomen was. Heel veel dagen gebeurde er helemaal niets. En misschien dat je hier in de zaal zit en al op leeftijd bent en al je hele leven wacht op iets omdat God je iets beloofd heeft. En ik weet zeker dat God het zal gaan waarmaken in je leven. Al is het maar één ding waarvoor je hier gekomen bent op deze wereld. God zal het waarmaken in je leven, door je leven heen. Simeon had zijn hele leven gewacht. Anna had ook de hele leven gewacht. Maar ze waren er klaar voor. En toen ze de Heer Jezus ontmoetten, hadden ze een bijzondere profetie over zijn leven en over Maria. En ik weet heel zeker dat als je de Heer Jezus in je hart hebt en als je de Heer Jezus hebt ontmoet, dan ga je in een leven tegemoet wat nooit meer hetzelfde zal zijn. Het is een avontuur. Ik heb het zelf al grotendeels meegemaakt. Het is een avontuur. En als je hier op leeftijd bent en je denkt, Heer, ik wacht al zo lang op dat grote avontuur wat u mij beloofd heeft. Hij gaat het geven. Hij gaat het geven. Hou het vast. Als je bij Jezus blijft, heel dicht, dan zal het gebeuren. Ik wil eindigen met het gebed. Heer, ik ben zo blij dat we niet met een kast in hoeven om het avontuur te zoeken, maar dat we bij u mogen komen. Heer, deze kerst herdenken we dat u gekomen bent, dat u de spiegel verbrijzeld heeft en dat we niet meer in een raadsel hoeven te kijken, hoewel we nog lang niet alles snappen van dit leven, Heer. Maar u bent gekomen en u heeft gezegd, ik ben er voor jou. Ik ben gekomen om jou een nieuw leven aan te bieden. Heer, wat een avontuur, wat een bijzonder gebeuren is geweest in die nacht, Heer. En we hebben naar een paar mensen even heel snel gekeken wat hun leven overhoop bracht en op zijn kop zette. Maar ze waren nooit meer dezelfde als daarvoor, Heer. En ik bid zo vanochtend, Heer, dat als we hier weggaan, Heer, dat ons leven niet meer hetzelfde zal zijn, maar dat we zullen weten dat u met ons meegaat, dat we nooit meer alleen zijn. Omdat u gekomen bent en dat u gezegd heeft, ik hou van je. Ik wil bij je zijn. En als je hier vanochtend bent en nog nooit bij de Heer Jezus geknield bent, dan wil ik je vragen om heel stil in je hart te zeggen, Heer Jezus, ik wil u gaan volgen. Ik wil ja zeggen tegen dat avontuur. Want ik zie heel veel om me heen gebeuren wat ik niet snap en wat ik niet begrijp, maar ik weet wel dat ik bij de Heer Jezus moet zijn. En ik wil je daar ook in zegenen na deze dag, dat je met hem mag gaan. Dank u, Vader, dat u gekomen bent. En dat door Jezus te zien dat we u hebben mogen leren kennen. Ik prijs u ervoor. Halleluja. Amen. De muziekgroep gaat eigenlijk nog een heel mooi lied zingen. En ondertussen ga ik nog heel even naar Tilly. Hoe is het ermee? Nou, alles zit erin. De ster die is er, de engelen zijn er. De wijzen. De herders dus. Mooi. Dankjewel. Ja.